vragen om jullie Bijbels te openen op 1 Petrus hoofdstuk 5. 1 Petrus hoofdstuk 5. Zondags gaan we vers voor vers door de eerste brief van de apostel Petrus. En de komende weken bevinden we ons in hoofdstuk 5. Kan iedereen mij goed horen? Nee? Oh, dus, ik krijg nee uit de zaal. Sorry? Ik krijg nee uit de zaal. ik wil graag versen 1 tot en met 4 met jullie lezen. En dan bidden. En dan het woord van de Heere ontleden. Petrus schrijft onder leiding van de Heilige Geest. Vanaf vers 1. De ouderlingen onder u roep ik ertoe op. Als mede-ouderling en getuige van het lijden van Christus. En deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Hoed de kudde van God die bij u is. En houd daar toezicht op. Niet gedwongen, maar vrijwillig. Niet uit winstbejag, maar bereidwillig. Ook niet als mensen die heerschappij voeren over het erfdeel van de Here, maar als mensen die voorbeelden voor de kudde geworden zijn. En als de opperherder verschijnt, zult u de onverwelkbare krans van de heerlijkheid verkrijgen. Laten we bidden. Machtige Vader, dank u wel dat we zojuist samen hebben kunnen zingen. Dank u wel voor uw woord, Heer. Vader, we bidden en we vragen om een zegen over de tijd die we samen gaan doorbrengen in uw woord. Wilt u spreken door uw woord, Heer? En wilt u ons allen onderwijzen, opdat we mogen groeien in de godsvrucht en mogen leven, Heer, op een wijze wat u behaagt. Laat ons niet alleen hoorders zijn, maar laat ons ook daders zijn van uw woord. In de naam van Jezus Christus. Amen. In onze tekst van vanmorgen, zoals we vorige week ook hebben behandeld, of hebben gezegd, richt de apostel Petrus zich tot de ouderlingen van de gemeenten aan wie hij schrijft. En op basis hiervan, op basis van dit gedeelte, nemen we enkele weken de tijd om te kijken naar wat de schrift leert over leiderschap in de plaatselijke gemeente. Voor velen kan dit iets zijn wat men denkt van, moeten we hierbij stilstaan? Maar dit is niet alleen nodig voor leiders in de gemeente, maar dit is nodig voor de gemeente in zijn geheel om te weten, wat leert de schrift hier nou over? Hè? Wat is de genade wat God hier in en hierover heeft gegeven? Nou, vorige week hebben we samen afgetrapt en zijn we bij de kern begonnen, bij het fundament. We hebben gezien aan de hand van de schrift dat de Heere Jezus Christus hoofd van de gemeente is. Het is zijn gemeente. Hij zei ook in Matteüs 16 vers 18, ik heb hem niet op het scherm, maar vorige week heb ik hem ook geciteerd en daarmee zijn we ook begonnen. Op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Dus het is zijn gemeente. De gemeente is van de Heere Jezus Christus. Hij is het hoofd. En zonder hem heeft het lichaam, heeft de gemeente geen leven. Nou, ik wil ook even de tijd nemen, vorige week heb ik dat niet gedaan, maar vandaag wel om een hele korte definitie te geven van de gemeente. Want daar bestaat ook veel misverstand over. En soms hoor je mensen zeggen, ik ga zondag naar de gemeente. Of ik ga zondag naar de kerk. En het woord gemeente in de schrift is het woord ekklesia. Dus het Griekse woord ekklesia. En de definitie van dat Griekse woord is een vergadering of een bijeenkomst. Maar het is vooral de samenstelling van dit woord wat interessant is. Het bestaat uit het Griekse woord ek, wat het volgende betekent, uit en naar. Dus uit en naar of uit en tot. En dan heb je nog het woord kaleo, wat roepen betekent. Wanneer je dan in het Grieks kijkt, of het woord kijkt naar hoe dit woord is samengesteld en hoe het woord wordt gebruikt en dan wordt verwezen naar in de context van de gemeente, dan hebben we het over de vergadering van hen die geroepen zijn uit de wereld naar of tot God. Dus de vergadering of bijeenkomst van hen die geroepen zijn uit de wereld, naar of tot God. Dat is heel cruciaal. Het is dus niet het gebouw. Hè? Het is niet het gebouw. Je hoort heel vaak, de kerk of de gemeente is niet het gebouw. En technisch gezien is dat waar. Maar die uitspraak kun je niet gebruiken om te onderbouwen waarom je geen onderdeel bent van de lokale gemeente. Dat wordt wel heel vaak gedaan. Want technisch gezien is het de vergadering van de mensen die geroepen zijn en samen vergaderen in een gebouw. Om de levende God door wie zij geroepen zijn te aanbidden. Zij het in een huis, zij het of ze buiten samenkomen, zij het in een gebouw zoals wij in een gebouw samenkomen. Dus dat is de gemeente. Wij samen zijn een lokale gemeente. Dus Christus is hoofd van alle christenen, alle discipelen wereldwijd. Of ze nou vergaderd zijn of niet, dat is wereldwijd. Dat is de wereldwijde gemeente. Allen die waarlijk zalig gemaakt zijn uit genade door het geloof in Jezus Christus. Allen die opnieuw geboren zijn. Dat noemt men ook wel de onzichtbare kerk. Dat is gewoon alle wedergeboren discipelen. En je hebt ook de zichtbare, de plaatselijke gemeente. Dat is dit. En daar is ook Christus het hoofd van. Let wel, te midden van de vergadering of bijeenkomst. Bijeenkomsten bevinden zich ook mensen die niet bij de onzichtbare kerk horen. Dus dat heb je ook. Hè? Je ziet dat ook tussen de gemeente komen ook wel mensen. Of tussen de tijdens de samenkomst heb je ook gewoon met mensen te maken die samenkomen. Waar geen wedergeboren discipelen bij horen. Hoe dan ook, we hebben wel behandeld, Christus is hoofd van de gemeente. Hij is de opperherder. Hij heeft de gemeente gekocht met zijn bloed. En hij gaf zichzelf voor de gemeente, schrijft de apostel Paulus in Efeze 5 vers 25. Nou, dat houdt dus in dat hij het voor het zeggen heeft in de gemeente. Dat hebben we vorige week ook behandeld. Het gaat niet om de mening of de meningen en bevindingen van de wereld. Het gaat niet om de meningen en bevindingen van de overheid. Het gaat niet om de meningen en bevindingen van de gemeenteleden. In de gemeente hoort het te draaien om de soevereine wil van God. En we hebben vorige week gekeken naar drie manieren waarop de Heer Jezus Christus zijn hoofdschap uit. Hoe dat tot uiting komt in de gemeente. Hoe hij richting en instructies geeft aan de gemeente. Nou, 1, we hebben gezien door de Heilige Schrift. Ja, door de Heilige Schrift. De Bijbel is het geschreven woord van God. Het is het geïnspireerde woord van God. Het is toereikend, het is onfeilbaar, het is gezaghebbend. Wil de gemeente weten wat de wil van God is, dan dient zij de schrift te lezen en onder de zuivere en verklarende prediking van Gods woord te zitten. Dus dat is één manier, door de Heilige Schrift. Nou, tweede wat we hebben behandeld vorige week was door de Heilige Geest. Zonder levend te zijn gemaakt en dus zonder Gods geest, heeft de gemeente geen hoop om te begrijpen, laat staan toe te passen wat de schrift leert. Zonder de Heilige Geest die het woord met kracht gebruikt en toepast in de gemeente, vaart de gemeente op eigen inzicht en wijsheid en groeit de gemeente ook niet naar het hoofd, namelijk naar Jezus Christus. Dus dat is heel cruciaal. En we hebben vorige week ook gezien, het is niet of de Bijbel of de Heilige Geest. Die twee zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. En dan heb je 3, plaatselijk leiderschap. God heeft in zijn liefdevolle voorziening ingesteld dat lokale gemeenten geleid worden door mensen, door leiders die daar bekwaam voor zijn, die beproefd zijn en die door God aangesteld zijn. Die door de Geest aangesteld zijn. En dat is waar we vandaag naar gaan kijken. Naar plaatselijk leiderschap. Nou, ik heb de hoop om 2 vragen te beantwoorden. 1, hoe ziet dat eruit? En 2, waarom is het nodig? Hier gaan we bij stilstaan. Hoe ziet leiderschap er volgens de Bijbel uit in een plaatselijke gemeente? En daarin is ook gelijk verpakt. Hè? Wat is het dan? Hè? Wat is leiderschap? En waarom is leiderschap in de lokale gemeente nodig? Of misschien beter, waarom is het gegeven? Waarom is het gegeven? Nou, discipelen, christenen die meerdere gemeenten hebben gezien, maar ook wel het een en ander hebben gehoord, zijn bekend met diverse vormen van leiderschap of bestuur in de gemeente. Over het algemeen kom je in christelijke denominaties drie vormen van leiderschap of kerkbestuur. Ik vind het een beetje een vreemd woord, maar kom je tegen. Ik ga niet uitgebreid stilstaan bij alle vormen en volledig uiteenzetten wat iedere vorm is, misschien in de toekomst. Maar ik wil uiteindelijk met jullie kijken naar gewoon wat de schrift leert. Nou, het eerste wat je tegenkomt, of één wat je tegenkomt, is wat ze noemen episcopaal. Dat is een vorm, dat ga ik zo meteen uitleggen. Je hebt ook wel, en ik heb een synoniem daarvoor gebruikt, omdat ik gewoon niet wil struikelen over mijn tong. Dat is gemeenteseggenschap. Gemeenteseggenschap. En dan heb je drie, presbyteriaans. Dat is de derde. Nou, laten we beginnen met episcopaal. De naam komt van het Griekse woord episkopos. Ik spreek het 100% verkeerd uit. Ik kijk ze er gelijk aan. Ik spreek het 100% verkeerd uit. Maar dit woord wordt in jullie Bijbels, in jullie Nederlandse Bijbels, wordt het vaak vertaald als opziener. Dat woord kennen we uit de schrift, opziener. Maar wanneer men bijvoorbeeld spreekt van de paus of bisschoppen, zoals we dat kennen in bijvoorbeeld de katholieke kerk, wat ik overigens niet zie als een christelijke denominatie, of in de kerk van Engeland, dan hebben we het over hetzelfde. Dan hebben we het over hetzelfde. Deze vorm van leiderschap kent in de praktijk diverse nuances en vormen, maar in de basis heb je één persoon die aan het hoofd staat, waar iedereen aan rapporteert. Nou, goed om te weten, want dit heb je in de vroegere kerk, had je op een gegeven moment in de tweede, derde eeuw, kwam deze vorm van leiderschap heel erg op. Waarom? Wat je vaak ziet in de kerk is dat vaak de politieke constructies van de heersende cultuur ook overgenomen worden door de kerk. Dat zie je vaak gebeuren. Ik heb bijvoorbeeld vaak in studies al gezegd, hè, op de een of andere manier, hoewel we het niet willen, de kerk wordt altijd op de een of andere manier beïnvloed door de cultuur en maatschappij waarin zij zich bevinden. Dat gebeurt nou eenmaal. Is het goed? Niet altijd. Vaak niet. Maar het gebeurt. Dus daar moeten we rekening mee houden. En dat met alle gevolgen van dien. En zo dus ook deze vorm van leiderschap. Je ziet het bijvoorbeeld terug in het schrijven van de leiders na het apostolisch tijdperk. Daarom zei ik dus in de tweede, derde eeuw. Dan zie je deze vorm van leiderschap veel terugkomen. Waarom? In het Romeinse Rijk had je de keizer die de hoogste macht had over alles en iedereen. En zo had je op een gegeven moment, de bisschop de hoogste macht geestelijk gezien over alles en iedereen. Nou, we gaan zo wat dieper kijken naar wat het Griekse woord wat ik net gebruikte, wat het betekent. Want het komt voor in de schrift, dus dit is niet iets wat verzonnen is, het komt wel voor in de schrift. Maar niet op de wijze waarop dit in de katholieke kerk wordt toegepast of in de kerk van Engeland bijvoorbeeld. Dus het volstaat om te zeggen dat dit niet de Bijbelse wijze is van leiderschap in de plaatselijke gemeente. Nou, dan heb je wat ik net noemde, gemeenteseggenschap. Nou, deze vorm wordt gekenmerkt door autonomie en, let weer op, kent veel gelijkenissen met de democratische vorm van regering die wij kennen in het Westen. Dus het is ook iets wat veel later echt een ding werd in de kerk. Nou, verdedigers van deze vorm doen vooral een beroep op wat er in 1 Petrus 2 vers 5, volgens mij staat hij nog op het verkeerde, 1 Petrus 2 vers 5 en 1 Petrus 2 vers 9. Ja, we beginnen met 1 Petrus 2 vers 5, dan staat er, dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. En dan hebben we vers 9 van 1 Petrus 2. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte, opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Dus er wordt vooral gekeken naar het priesterschap van iedere gelovige. En toen we bij deze tekst hebben stilgestaan, toen hebben we er ook bij stilgestaan. Iedere gelovige dient in de gemeente van de Heere God. Want iedere gelovige is wat dat betreft een priester. Want we zijn geroepen tot een heilig priesterschap, tot een koninklijk priesterschap. Nou, bij gemeenteseggenschap ken je wel leiders in de gemeente, maar die worden, die zijn en die blijven leiders door de stem van de gemeente. Door middel van stemmen wordt bepaald welke richting de gemeente opgaat, wat er bijvoorbeeld wordt gedaan met het budget van de gemeente of met het geld van de gemeente, wie en wel geen leiders zijn en ga zo maar door. Nogmaals, het priesterschap van elke gelovige is hier bepalend, maar ook het hoofd of ook het argument voor het hoofdschap van de Heere Jezus Christus wordt gebruikt om dit te verdedigen. He, dus wij zijn allen gelijk, alleen Christus is hoofd, dus we horen allen een gelijke stem te hebben. Je komt deze vorm veel tegen in baptistenkerken. Daar kom je dit best wel vaak tegen. Niet allemaal, maar je komt het wel tegen. Ik moet toegeven dat sinds ik tot geloof ben gekomen, ik onmiddellijk zag hoe onbijbels en gevaarlijk ook deze vorm van bestuur kan zijn. Want in veel gemeenten waar je kerklidmaatschap hebt en waar deze vorm wordt gehanteerd, heb je A, ook gewoon te maken met onvolwassen christenen en ongelovige mensen die ook lid kunnen worden, die gewoon het lidmaatschapprogramma doorlopen en uiteindelijk gewoon lid worden. En deze mensen die geen onderdeel zijn van de kerk, die geef je een stem om te bepalen wat er gebeurt in de gemeente van de Heere Jezus Christus. Mensen die onwetend zijn, mensen die kwaadwillend zijn en mensen die onbekeerd zijn, hebben dan een belangrijke stem in de koers van de gemeente. Nou, je komt dit nergens tegen in de schrift, deze vorm. Zelfs niet in Handelingen 6, waar diakenen worden aangesteld. Want ook daar, belangrijk, geven de apostelen kwalificaties mee waar die diakenen aan moeten voldoen. En zijn zij uiteindelijk degene die de mannen aanstellen, niet de gemeente. Dus het volstaat ook om te zeggen dat gemeenteseggenschap geen vorm of geen bijbelse vorm van leiderschap of bestuur is, laat me het zo even zeggen. Dan heb je nog het laatste wat ik aangaf, hè, presbyteriaans. De naam wordt ontleend, hier komt mijn perfecte Grieks weer, aan het Griekse woord presbyteros. In onze Nederlandse vertaling, in onze Nederlandse Bijbel, wordt dat vertaald als ouderling. Wanneer men het woord oudste of oudsten gebruikt, wordt er naar ouderling of ouderlingen verwezen. Je hebt in deze vorm van leiderschap twee populaire of twee veelkomende vormen kom je tegen. Een gemeente die wordt geleid door één leider, dus door één ouderling. En dit is eigenlijk een verkapte vorm van wat we eerst hebben behandeld. Je hebt de leider en daaronder heb je nog leiders die rapporteren aan de hoofdouderling of hoofdvoorganger. Noem het maar op hoe je het wil noemen. En je hebt een leiderschapvorm waarin je altijd een meervoud hebt aan ouderlingen die allen gelijk zijn aan elkaar. Nou, wat wij geloven, of de vraag is, wat geloven wij nu dat de schrift leert over leiderschap? Laten we beginnen met het volgende, want je ziet in de eerste en de laatste vorm die we hebben behandeld, hè, het woord voor opziener en het woord voor ouderling, in veel kerken wordt dat losgetrokken van elkaar. Zij zien het als twee losse ambten, als twee losse leiders. Wij onderschrijven dat een opziener een leider is in de plaatselijke gemeente. Dus het Griekse woord, komt hier weer, episkopos, wij geloven dat daarmee wordt verwezen naar een leider in de gemeente. Wij geloven echter niet dat episcopaal, zoals dat dus wordt gepraktiseerd in de katholieke kerk en bepaalde christelijke denominaties, De voorgeschreven wijze is van kerkleiderschap. Waarom niet? Omdat wij zien dat de schrift geen onderscheid maakt tussen wat we kennen als een ouderling en een opziener. Wij zien dat de schrift leert dat deze woorden simpelweg synoniemen zijn voor hetzelfde ambt. Dat is wat de Bijbel leert. Maar laten we kijken naar enkele versen waar we deze woorden tegenkomen en daarbij ook zien dat hetgeen wat ouderen, wat jullie kennen, of wat wij kennen als ouderling, voorganger, opziener, herder en leraar, wat ze doen, exact hetzelfde. Als jullie in je Bijbel, want ik heb alleen de verwijzing op het scherm, maar ik wil jullie vragen om naar jullie Bijbels te gaan. Naar 1 Timotheus 3. En dan kun je gewoon met je eigen ogen zien. 1 Timotheus 3. Dan lezen we versen 1 tot en met 7 lezen we samen. Gaan we vanaf vers 1. Paulus schrijft: dit is een betrouwbaar woord. Als iemand verlangen heeft naar het ambt van opziener, begeert hij een voortreffelijk werk. Een opziener nu moet onberispelijk zijn, de man van één vrouw, beheerst, bezonnen, eerbaar, gastvrij, bekwaam om te onderwijzen, niet verslaafd aan wijn, niet vechtlustig, niet uit op schandelijke winst, maar welwillend, niet strijdlustig en zonder geldzucht. Hij moet goed leiding geven aan zijn eigen huis, zijn kinderen onderdanig houden in alle waardigheid, want als iemand niet weet hoe hij leiding moet geven aan zijn eigen huis, hoe zal hij voor de gemeente van God zorg dragen? Hij mag geen pasbekeerde zijn, opdat hij niet verwaand wordt en daardoor onder het oordeel van de duivel valt. Hij moet ook een goed getuigenis hebben van buitenstaanders, opdat hij niet in opspraak komt en in een strik van de duivel terechtkomt. Dus let hierop. Hier zien we weer het woord opziener, dus episkopos zien we. Hij moet onder andere, wat zien we? Bekwaam zijn om te onderwijzen, want een opziener onderwijst. Wat doet hij nog meer en wat moet hij nog meer kunnen? Let op vers 4. Hij moet goed leiding geven aan zijn eigen huis. Dat is onder andere hen leiden en zorg dragen voor hen. Want als hij dat thuis niet kan, dan kan hij dus ook geen zorg dragen voor de gemeente. Nu kun je zeggen, ja oké, maar dat houdt gewoon dus in dat ouderlingen kunnen vallen onder de opzieners. Ze hoeven niet hetzelfde te zijn, ook al hebben ze gelijkwaardige taken. Dat is een argument wat je veel hoort. Maar als je nu in je Bijbel naar Titus 1 gaat, daar zie je dat Paulus aan Titus ook weer een lijst geeft voor wat een opziener hoort te zijn, wat de kwalificaties daar zijn. En hier gaan we zien dat hij opziener en ouderling als synoniem gebruiken. Het is gewoon exact hetzelfde ambt. Titus 1 vanaf vers 5, dan lezen we: om die reden heb ik u op Kreta achtergelaten, opdat u verder in orde zou brengen wat nog ontbrak, en van stad tot stad ouderlingen zou aanstellen. Dus daar hebben we ouderlingen gezien, zoals ik u opgedragen heb. Zo iemand moet onberispelijk zijn, de man van één vrouw, gelovige kinderen hebben die niet te beschuldigen zijn van losbandigheid of opstandigheid. Dus hier zien we weer hetzelfde, het soortgelijke wat we in 1 Timotheüs 3 hebben gelezen. Maar vergeet niet dat hij nu spreekt over ouderlingen. En dan gaat hij in vers 7, dan zegt hij: want een opziener, dus hij heeft het nog steeds over hetzelfde ambt. Want een opziener moet onberispelijk zijn, als een beheerder van het huis van God, niet eigenzinnig, niet opvliegend, niet verslaafd aan wijn, niet vechtlustig, niet uit op oneerlijke winst, maar gastvrij, goedwillend, bezonnen, rechtvaardig, heilig, beheerst. Iemand die zich houdt aan het betrouwbare woord dat overeenkomstig de leer is, zodat hij bij machte is anderen te bemoedigen door het gezonde onderwijs en ook de tegensprekers te weerleggen. Dus hier zie je veel meer taken. Hier gaan we in een andere studie op in. Dus dan gaan we uitgebreid stilstaan ook bij de kwalificaties, maar ook bij wat doet een ouderling nou echt precies, of wat doet een leider. Maar let op, in vers 5 schrijft hij nogmaals dat hij van stad tot stad ouderlingen zou moeten aanstellen. Dat is weer het Griekse woord presbyteros. En dan let op in vers 7, want een opziener. Dus hier zie je dat een opziener voor Paulus hetzelfde is als een ouderling. Zo iemand geeft leiding aan de gemeente, die onderwijst de gemeente, die draagt zorg voor de gemeente, die overziet de gemeente, die hoedt en voedt de gemeente. Zo iemand rust de gemeente toe. En we gaan ook zien, zo iemand is een voorbeeld voor de gemeente in woord en in wandel. Dat is wat een ouderling of een opziener doet en is. Nou, als het goed is, voor de mensen die langer hier komen en zijn, hebben jullie kunnen horen dat wij de woorden, als wij hier met elkaar spreken of als we onderwijs geven, wij gebruiken de woorden ouderlingen, opzieners en leiders gebruiken we altijd door elkaar. Dat hebben we altijd gedaan. Wij gebruiken ze ook als synoniemen. Je hoort ons bijvoorbeeld ook nooit het woord pastoor gebruiken. Dat doen we niet. Je hoort ons ook nooit voorganger gebruiken. Ik weet dat het als zodanig wordt vertaald in Hebreeën 13 vers 7 en Hebreeën 13 vers 17. Maar het Griekse woord wat in die verse wordt gebruikt betekent leider. Dat is gewoon wat het betekent, leider. Het betekent ook iemand die voorgaat in leiding. Vandaar het woord voorganger. Maar in de basis is het dus leider. Wij hebben er tegenwoordig van gemaakt dat een voorganger iemand is die puur spreekt. Dat is wat wij ervan hebben gemaakt. We beperken het tot de kansel. Maar de echte betekenis is meer dan spreken. Het gaat om, zoals bij de ouderling, om het totale pakket wat betreft het ambt. Dus kijk, ik ben niet jullie voorganger. De andere broeders ook niet. Wij gaan allemaal voor. We zijn allen ouderlingen. We zijn allen opzieners. Dat is wat we zijn. Dus wanneer de schrift spreekt over ouderlingen, opzieners, leiders en herders in de context van de gemeente, dan spreekt het van hetzelfde ambt. Let ook op Efeze 4 vers 11. En hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars. Nou, dit vers gebruiken sommigen om te onderbouwen dat er een verschil kan zijn in positie onder de ouderlingen. En dat komt door de twee woorden die je daar leest, het stukje herders en leraars. Men zegt dan, ja, we geloven wel in meervoudig leiderschap, maar kijk naar Efeze 4 vers 11. Leraar is toch net iets anders in ambt. Dus dan krijg je hoofdvoorganger of lead pastor of senior pastor in het Engels of dominee. Dus wanneer we ergens niet uitkomen als leiders, dan heeft de voornaamste onder gelijken het laatste woord, leren ze dan. Nou, het verstaat om te zeggen dat we dit niet tegenkomen in de schrift. We komen dit niet tegen. In geen geval zie je onder leiderschap dat de een vetorecht heeft of toch een andere positie heeft dan de anderen in leiderschap. Allen die bekwaamd, beproefd en aangesteld zijn tot het ambt, dienen als ouderling, opziener, leider, herder en leraar. Nogmaals, het is exact hetzelfde ambt. Niet allen geven op dezelfde wijze onderwijs of in dezelfde mate qua hoeveelheid. Maar dit zeg ik om ons denken wat betreft hoe we naar onderwijs kijken te hernieuwen. Want het gaat niet alleen om de formele momenten waar de hele gemeente samenkomt. Maar ook simpelweg de onderlinge en één op één momenten dat we samen zijn als broeders en zusters. De momenten waarin een vraag wordt gesteld, waarin iemand wordt aangespoord of vermaand. Je leert in al die opzichten als ouderling iemand wat God wil in een specifieke situatie en hoe zij dienen te handelen. Ook dat is onderwijs. Ook dat is onderwijs. Overigens, terug even naar dit vers, Efeze 4 vers 11. We komen hier nog in een andere studie op terug. Sommigen gebruiken dit om een vijfvoudige bediening te onderschrijven in de gemeente. Ook dat is onbijbels, maar dat gaan we op een dag in deze serie gaan we dat volledig ontleden. Laten we wat inzoomen op het woord ouderlingen. Dus ouderlingen, ouderling. In de basis wordt in het Grieks gerefereerd naar iemand die op leeftijd is. Iemand die ouder is. Man en vrouw. Dus als je kijkt naar de basis van het woord, niet het ambt. 1 Timotheus 5, vers 1 en 2. Vaar niet uit tegen een oude man, dat is weer het woord presbyteros, maar spoor hem aan als een vader, jonge mannen als broers. Oude vrouwen, dat is weer een andere vorm van het woord, maar dat is hetzelfde woord, als moeders, jonge vrouwen als zusters in alle reinheid. Dit is dus ook heel belangrijk om te weten voor wanneer wij onze persoonlijke Bijbelstudie doen. Het is niet altijd het woord wat bepaalt wat een zin of vers in het Grieks zegt. Het is de context wat de auteur bedoelt te zeggen wat uiteindelijk bepaalt hoe een woord geïnterpreteerd en begrepen moet worden. Dat is echt belangrijk wanneer we Bijbelstudie doen. Maar in de basis spreekt het van iemand ouder, iemand op leeftijd. En los van leiderschap werd het ook gebruikt van iemand op leeftijd die door ervaring en wijsheid wel overwogen kon oordelen over zaken. Iemand die goed advies kon geven. Maar ook van iemand jonger die dat kan doen. Nou, buiten de gemeente van Christus is het ook gebruikt om mensen aan te duiden in een leiderschappositie. Denk aan Israël in het Oude Testament. Maar denk ook aan ouderlingen die je tegenkomt in het Nieuwe Testament, in de evangelie. Kijk bijvoorbeeld naar Marcus. In Marcus 14, vers 43, lezen we het volgende. En meteen, terwijl hij nog sprak, dus de Heere Jezus, wanneer ze hem gevangen komen nemen. Terwijl hij nog sprak, kwam Judas eraan, die een van de 12 was. En met hem een grote menigte met zwaarden en stokken, gestuurd door de overpriesters, de schriftgeleerden en de oudsten. Dus je ziet diverse contexten waarin ouderlingen of oudsten wordt gebruikt. En nou, in relatie tot de gemeente zien we dat het gaat over iemand die aangesteld is als leider in een lokale of plaatselijke gemeente. In een latere studie, wat ik net al zei, gaan we in op kwalificaties. Maar we moeten vandaag wel even kijken naar bepaalde kenmerken om de vraag te behandelen, om de vraag te beantwoorden die we aan het behandelen zijn. Hoe ziet het eruit? Dat is wat we natuurlijk aan het behandelen zijn. Nou, we hebben vastgesteld dat ouderlingen, of dat een ouderling, opziener, herder, leraar, leider, refereren naar hetzelfde ambt. Maar is het nou één leider? Of is het een meervoud aan leiders? Dus is het een verkapte vorm van episcopaal? Of is het meervoudig leiderschap? Nou, de schrift is consistent in het getuigenis dat het leiderschap van een lokale gemeente bestaat niet uit één, maar uit meerdere ouderlingen. Meerdere ouderlingen. Er wordt altijd in meervoud gerefereerd naar ouderlingen. We gaan een paar versen gaan we daarover lezen. We beginnen in Handelingen 11. Er komen profeten uit Jeruzalem naar de gemeente in Antiochië. Een van de profeten heet Agabus. Hij geeft aan dat er een hongersnood zal komen. En dan lezen we in versen 29 en 30 het volgende. En de discipelen besloten ieder naar vermogen iets te sturen ten dienste van de broeders die in Judea woonden. En dat deden zij ook. En zij stuurden het naar de ouderlingen door de hand van Barnabas en Saulus. Naar de ouderlingen door de hand van Barnabas en Saulus. In Handelingen 14, wanneer Paulus en Barnabas teruggaan naar Antiochië van hun zendingsreis, dan gaan ze langs de gemeente om die te sterken. En dan lees je in Handelingen 14, vers 23 het volgende. En toen zij in elke gemeente door het opsteken van de handen voor hen ouderlingen gekozen hadden en onder vasten gebeden hadden, droegen zij hen op aan de Heere in wie zij nu geloofden. Dus hij stelde meerdere ouderlingen aan. In Handelingen 20, vers 17, wanneer Paulus onderweg is naar Jeruzalem, dan laat hij de ouderlingen uit Efeze halen, of van Efeze halen. En dan zegt hij, dus dat staat hier, maar hij stuurde iemand naar Mileten, naar Efeze, en liet de ouderlingen van de gemeente halen. Hij liet de ouderlingen van de gemeente halen. Verderop in hetzelfde hoofdstuk, vers 28. Zie dan toe op uzelf en op heel de kudde, te midden waarvan de Heilige Geest u tot opzieners aangesteld heeft om de gemeente van God te wijden die hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Weer een meervoud, opzieners. Aan de Filippenzen, de brief die we ook hebben behandeld, schrijft Paulus en begint hij met zijn groet. Paulus en Timotheus, dienstknechten van Jezus Christus, aan al de heiligen in Christus Jezus die in Filippi zijn, met de opzieners en diakenen. Met de opzieners en diakenen. Nu zijn er sommigen die dan zeggen, ja, maar meervoudig is in de zin van alle huisgemeenten in een stad hadden één ouderling en samen vormden alle ouderlingen de ouderlingenraad van die stad. Dus dat is waarom er dan wordt verwezen naar meervoudigheid van ouderlingen. Eén, dat is speculatie. Dat is pure speculatie. En twee, Jacobus haalt dit gewoon heel, heel duidelijk onderuit met zijn argument in Jacobus 5. In Jacobus 5, vers 13 en 15, lezen we het volgende. Is iemand onder u in lijden, laat hij bidden. Heeft iemand goede moed, laat hij lof zingen. Is iemand onder u ziek, laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen en laten die voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer. Kijk, de gemeente was niet zoals wij dat nu kennen. Hè? Hier heb je Christuskerk Lelystad, op de hoek heb je de Baptistengemeente, dan heb je de Evangelische gemeente en die zijn volledig verwijderd van elkaar. Die hebben niets met elkaar te maken. Dat was niet hoe het was. Je had gewoon één gemeente en die gemeente had meerdere ouderlingen en dit heeft niets te maken met een voorganger per huisgemeente. En dat is voorbijgaan aan hoe zij gemeente waren en het beredeneren vanuit onze referentiekader, hoe wij tegenwoordig gemeente zijn. Dus het consistente getuigenis is een meervoudig leiderschap. Niet een voorganger of dominee, daaronder een kerkenraad of ouderlingenraad, daaronder weer een laag en dan komt de gemeente. Niet een overkoepelend orgaan van een beweging of denominatie waar lokale leiders verantwoording aan afdragen. Nee, je hebt per gemeente tenminste twee bekwame, beproefde en aangestelde ouderlingen. Allen gelijk aan elkaar die zorg dragen voor de gemeente. Dat is het getuigenis wat we door de schrift heen zien. Niet het hiërarchisch leiderschap waarin één beslissingsbevoegdheid heeft. Je ziet dit veel in evangelische kerken. Daar zie je het veel. Ook in charismatische en pinksterkerken. Dit model is ook wel bekend als het Mozes-model. Zo ken je het ook wel. Dit komt uit Exodus 18. Ik wil jullie vragen om daar alvast naartoe te gaan. Daar lees je hoe de schoonvader van Mozes bij hem komt. Nou, hij ziet hoe Mozes iedere dag zitting hield om recht te spreken over het volk. Mozes deed dit van de morgen tot aan de avond. En zijn schoonvader Jethro zag onmiddellijk dat wat Mozes deed niet goed was. Hij vroeg, waarom houd je alleen zitting? Terwijl heel het volk van de morgen tot de avond tegenover je staat. En laten we dan vanaf vers 15 in Exodus 18 lezen wat het antwoord van Mozes is en dan wat de reactie van zijn schoonvader daarop is. En waaruit dan ook dit model is ontstaan. Ik noem het even gewoon een model, maar... Vers 15. Toen zei Mozes tegen zijn schoonvader, omdat het volk naar mij toe komt om God te raadplegen. Wanneer zij een zaak hebben, komt men daarmee naar mij en oordeel ik tussen de een en de ander. Ik maak hun de verordeningen van God en zijn wetten bekend. Maar de schoonvader van Mozes zei tegen hem, wat je doet is niet goed. Je zult er zeker aan bezwijken, zowel jij als dit volk dat bij je is, want dit is te zwaar voor je. Je kunt dit niet alleen doen. Luister nu naar mijn stem. Ik zal je raad geven en God zal met je zijn. Jij moet het volk bij God vertegenwoordigen en jij moet de zaken van God voor God brengen. Je moet hun de verordeningen en de wetten voorhouden en hun de weg bekendmaken waarop zij moeten gaan en het werk dat zij moeten doen. Jij echter, jij moet daarnaast onder heel het volk omkijken naar bekwame mannen, godvrezende, betrouwbare mannen die een afkeer hebben van winstbejag. Je moet leiders over 1000, leiders over 100, leiders over 50 en leiders over 10 over hen aanstellen. Zij moeten altijd over dit volk oordelen, maar laat het zo zijn dat zij elke grote zaak bij jou brengen en zelf over elke kleine zaak oordelen. Maak het zo voor jezelf lichter en laat hen die last samen met je dragen. Tot zover. Let op wat de situatie is. En dit is zo belangrijk, want dan ga je begrijpen waarom je de leiderschappositie, het ambt van Mozes, niet kunt gebruiken voor de gemeente. 1. Mozes was een profeet geroepen door God. God gaf hem direct wetten en verordeningen door. Mozes was een middelaar tussen het volk en God. Dit is al een heel groot verschil. En dit is een essentieel verschil. Want wie is onze middelaar nu wij onder dit verbond leven? Niet een ouderling, niet een broeder of een zuster. Christus Jezus alleen is onze middelaar. Paulus schrijft het ook aan Timotheus. Er is één middelaar tussen God en mensen. Er is één middelaar. Christus Jezus. Hij is de middelaar. Door hem, door zijn dood, door zijn wederopstanding, door geloof in hem, kan iedere gelovige vrij uit tot de Vader naderen. Iedere gelovige. Hij alleen is onze middelaar. Dus alleen in ambt al verschilt Mozes enorm van de Nieuwtestamentische ouderling. Het is een wereld van verschil. Je kunt ze niet vergelijken. En let goed op wat Jethro zegt tegen Mozes in vers 19. Jij moet het volk bij God vertegenwoordigen. Jij moet het volk bij God vertegenwoordigen. Nogmaals, Christus doet dat. Hij is onze hoge priester. Hij is onze profeet. Hij is onze middelaar. Hij is de vervulling van ieder ambt wat je ziet in het Oude Testament. Van koning, van profeet, van priester, van rechter. Hij is de vervulling daarvan. En dus, wat kun je niet doen? Je kunt niet een deel van zijn ambt negeren en zeggen, ik pak dit deel van Mozes en ik plak dat op een Nieuwtestamentische ouderling. Dat kun je niet doen. Dat is echt heel onverantwoordelijk en slecht met de schrift omgaan. Kunnen leiders leren van het leiderschap van Mozes? Absoluut. Absoluut. Je kunt leren van Mozes, je kunt leren van Salomo, van David. Van alle kun je leren in de schrift als het neerkomt op leiderschap. Maar je kunt dat ambt niet ontleden en zeggen, dit pak ik en dit plak ik op ouderling. Dat kun je niet doen. Want in wat Mozes doet, zie je vervolgens dat hij allerlei leiders onder hem aanstelt. Hij is nog steeds degene en de enige die directe toegang heeft tot de Here. Hij is nog steeds de voornaamste. Hij raadpleegt God namens het volk. En de leiders die niet de wijsheid hebben en er niet uitkomen, die moeten naar Mozes toe en hij brengt het bij de Heere God. Ouderlingen doen dat niet. Verwacht dat ook niet van ouderlingen. Die doen dat niet. Maken zij Gods geboden bekend? Maken zij de wegen van God bekend? Absoluut. Komen broeders en zusters bij hen voor advies? Absoluut. Maar er is een cruciaal verschil, want kijk wat Jacobus ons leert. Jacobus 1 vers 5. En als iemand van u, dat woord u, is meervoudig. Eén van jullie. Als iemand van u wijsheid tekort schiet, ga niet naar de ouderlingen, zegt hij dan. Betekent niet dat je niet naar de ouderlingen kan komen. Maar hij zegt, laat hij die dan vragen aan God. Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt. En ze zal hem gegeven worden. Dit is zo zalig. Dit is glorieus. Wij kunnen allen als individuen wanneer we wijsheid tekort schieten, naderen tot de troon der genade en de Heere God in geloof vragen om wijsheid. Wij allen. Neem niet weg dat door een veelheid aan raadgevers het nodige tot stand komt, wat Spreuken ons leert. Maar in de context waarover we het hebben, ben je niet afhankelijk van een ouderling. Je hoeft niet door een ouderling, je moet niet door een ouderling heen om tot God te komen. We hebben een middelaar door wie wij in vrijmoedigheid kunnen naderen tot God. En dat is een enorme zegen en ook een complete vervulling van wat Mozes was en hoe hij het volk van God leidde. Voor de mensen die ik heb geen andere benaming, maar die in een corporate setting hebben gewerkt, of gewoon überhaupt in een wat grotere organisatie, die zijn wel bekend met het woord organogram. Hè? De Nieuwtestamentische gemeente kent geen organogram of structuur zoals een bedrijf dat heeft. Die kent dat niet. Waarin je een directeur hebt, daaronder nog een managementlaag, wat aan de directeur rapporteert en ga zo maar door. De Nieuwtestamentische gemeente kent Christus als hoofd van de gemeente. Hij heeft autoriteit over de gemeente en in de gemeente heb je ouderlingen die de gemeente overzien. Die verkondigen en voorhouden wat Christus ons hoofd ons verkondigt of wat hij zegt. Zeggen we hier nu mee dat een gemeente die deze hiërarchische vorm van leiderschap hanteert, de onvergeeflijke zonde begaat? Nee, dat zeggen we niet. Zeggen we hier nu mee dat het niet goed kan gaan met deze vorm? Ook niet. Veel gemeenten hebben deze vorm van leiderschap omdat ze of 1 het simpelweg hebben geërfd en of gewoon niet beter weten. Wij komen ook uit een gemeente die deze vorm heeft of had. We hebben altijd, maar dan ook altijd respect gehad voor het leiderschap wat dat betreft. We hebben daar nooit tegen gerebelleerd. We zijn daar ook nooit over in discussie gegaan. We hebben daar gesprekken over gevoerd. Maar we zijn daar nooit over in discussie gegaan. Maar we wisten vanaf het begin dat wanneer de gemeente hier zou starten, wij dat niet op die manier zouden doen. Omdat we zien dat de schrift meervoudig en gelijkwaardig leiderschap leert. Nu is de vraag die ook vaak wordt gesteld op basis van dit. Hoe zit het dan met Timotheus? En hoe zit het met Titus? Hoe zit het met Jacobus tijdens de vergadering van Jeruzalem in Handelingen 15? Want waren Timotheus en Titus niet de hoofdvoorgangers van de gemeente in Efeze en Creta? En is niet duidelijk in Handelingen 15 te zien dat Jacobus de leider was onder hen die uiteindelijk het ultieme besluit neemt over wat er moet gebeuren? Op beide vragen is het antwoord gewoon nee. Timotheus en Titus waren geen ouderlingen die dienden in de gemeente van Efeze en Creta zoals wij hier als ouderlingen dienen. Zij zijn met apostolisch gezag door Paulus of gestuurd of achtergelaten om een werk te doen wat nog gedaan moest worden. Let bijvoorbeeld op Titus 1 vers 5 weer. Let op wat Paulus schrijft. Om die reden heb ik u op Creta achtergelaten, opdat u verder in orde zou brengen wat nog ontbrak. En van stad tot stad ouderlingen zal aanstellen zoals ik u opgedragen heb. Dit is waarom Titus op Creta was. Hij was daar niet aangesteld als ouderling, die ouderlingen of assistent-ouderlingen onder hem ging aanstellen. Hij ging juist in orde brengen wat er nog ontbrak. Hij moest ouderlingen in die gemeenten aanstellen. En aan het einde van de brief zegt de apostel Paulus nog tegen Titus dat hij naar hem moet toekomen wanneer hij in Nicopolis is, want hij heeft besloten daar te overwinteren. Titus was dus iemand die onder het apostolisch gezag van de apostel Paulus is gebleven om te doen wat er nog ontbrak. Dat is een groot verschil. Zo ook Timotheus. Let bijvoorbeeld op wat er daar aan het begin van de brief aan hem geschreven staat. In 1 Timotheus 1, versen 3 en 4. Ik herinner u eraan hoe ik u, toen ik naar Macedonië reisde, ertoe opgeroepen heb in Efeze te blijven om sommigen te bevelen geen andere leer te onderwijzen. Zich ook niet bezig te houden met verzinsels en eindeloze geslachtsregisters die meer twistgesprekken opleveren dan door God gewerkte opbouw in het geloof. Timotheus moest daar blijven en hij had een specifieke taak. Hij was niet een senior pastor of een hoofdvoorganger. Vergeet niet dat er al ouderlingen waren in Efeze op het moment dat dit geschreven wordt. Want de brief 1 Timotheus is geschreven na het verslag in Handelingen 20, waar Paulus afscheid neemt van de ouderlingen uit Efeze. Dus er waren al ouderlingen hier. Hij is niet daar gekomen om te zeggen, hey, ik de leider, ik ben er weer. Nee, dat is niet wat gebeurt. Hij moest daar zijn om hen juist te bevelen geen andere leer te onderwijzen dan wat overeenkomstig de godsvrucht is. Dat was zijn taak daar. Nou, wat Jacobus betreft, wanneer je Handelingen 15 leest, dan zie je dat Jacobus niet de leiding neemt als iemand die leider is over alle leiders. Hij bevestigt daar, je kunt het lezen wanneer je thuis bent, Handelingen 15. Hij bevestigt wat Petrus heeft gesproken door te zeggen dat het in overeenstemming is met wat de profeten hebben overgeleverd. En vervolgens geeft hij aan wat hij denkt en dan bepalen de apostelen, ouderlingen en de hele gemeente dat het goed is om een brief naar de heidense gemeenten te sturen in Antiochië. Hoe je het wendt of keert, broeders en zusters, er is geen bijbelse onderbouwing voor een hiërarchische vorm van leiderschap. De Heer Jezus heeft met het selecteren van 12 apostelen en hen de discipelen al laten zien dat hij een meervoudig leiderschap heeft aangesteld over de gemeente. En in hoe Paulus uiteindelijk langs de gemeenten gaat om ouderlingen aan te stellen, zien we dat dit is hoe dit bedoeld is door de Heer. Ik had de hoop 2 vragen hadden we. Dus vandaag sluiten we af met 1 vraag die we dus behandelen voor we afronden. Het is duidelijk dat het niet gaat lukken. Om de vraag hoe ziet leiderschap eruit in de plaatselijke gemeente volledig te beantwoorden, moeten we naast meervoudig leiderschap ook nog benadrukken. Leiderschap in de plaatselijke gemeente is beperkt tot mannen. Het is beperkt tot mannen. Het ambt van ouderling in de gemeente is beperkt tot mannen. Ik heb geen boodschap aan hoe middeleeuws of bekrompen dit klinkt voor velen. We zijn hier bezig met wat de schrift leert, niet wat mensen vinden. We hebben gezien dat ouderlingen leiding geven. Ze onderwijzen, ze hebben gezag in de gemeente, niet in de zin dat ze boven de rest van de gemeente staan of dat ze de baas zijn over de gemeenteleden en bepalen wat zij doen. Maar, en we gaan daar in een andere studie wel dieper op in, ouderlingen hebben wel gezag in de gemeente. Maar in 1 Timotheus 2, vers 11 en 12, lees je het volgende. Een vrouw moet zich laten onderwijzen in stilheid, in alle onderdanigheid. Want ik sta niet toe dat een vrouw onderwijs geeft. En ook niet dat zij de man overheerst. Maar ik wil dat zij zich stilhoudt. Let goed op wat Paulus duidelijk maakt. Een vrouw dient zich te laten onderwijzen in onderdanigheid. Een vrouw dient geen onderwijs te geven en ze dient ook niet te heersen over de man. Ze dient zich stil te houden. Woorden waar menig christenen in 2024 moeite mee hebben. Is dit nog wel van deze tijd, wordt er gezegd. Refereert Paulus niet naar iets cultureels of iets lokaals? En hier zie je dat het echt neerkomt op wat er voortvloeit, of heeft voortgevloeid uit de zondeval. Dat zowel mannen en vrouwen de orde die God heeft ingesteld niet willen erkennen en eren. Ditzelfde krijg je met hoofdbedekking uit 1 Korinthe 11. Kijk, Paulus heeft het hier niet over iets cultureels. Hij heeft het hier niet over iets van die tijd, wat wij 2000 jaar even opzij kunnen zetten. Paulus doet een beroep en hij verwijst helemaal terug naar de schepping. Dat is wat hij doet. Let op wat er staat in vers 13. We lezen hem weer vanaf vers 11. Dan pak je de hele context. Een vrouw moet zich laten onderwijzen in stilheid. In alle onderdanigheid. Want ik sta niet toe dat een vrouw onderwijs geeft. En ook niet dat zij de man overheerst. Maar ik wil dat zij zich stilhoudt. Waarom? Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva. Adam is eerst gemaakt, daarna Eva. Toen we door een sterk huis gingen, hebben we uitgebreid stilgestaan bij hoofdschap. Voor de mensen die dat hebben gemist, kunnen dat online terugluisteren. Maar kijk ook naar 1 Korinthe 14, vers 34 en 35. Laten uw vrouwen in de gemeente zwijgen. Het is hun immers niet toegestaan te spreken, maar bevolen onderdanig te zijn, zoals ook de wet zegt. En als zij iets willen leren, laten zij, dan thuis aan hun eigen man, laten zij dat dan thuis aan hun eigen man vragen. Het is immers schandelijk voor vrouwen om in de gemeente te spreken. Je kunt niet om deze verse heen. Je kunt er niet omheen. Wat je er ook van vindt. Je kunt niet zeggen dat de schrift geïnspireerd, toereikend, onfeilbaar en gezaghebbend is. Dat God alwetend is, dat hij wijs is en al dat soort dingen. Dat hij soeverein is. Maar hier zeggen we, Heer, u heeft geen rekening gehouden met 2024. U heeft daar niet aan gedacht. Dit kan nu echt niet meer. Dat kan niet. Of we komen dan neer op een punt dat wij zeggen, wij bepalen zelf wat relevant en wat niet relevant is. En dan is hij niet meer hoofd van de gemeente. En dan is het niet meer zijn woord, maar dan is het ons woord. En dan zijn wij hoofd van de gemeente. Die keuze moet je maken. Die keuze moet je maken. Die keuze is voor ons hier in de gemeente al gemaakt, want hij is hoofd van de gemeente. Wij zien, woord is geïnspireerd, toereikend, onfeilbaar en gezaghebbend. Als gemeente onderschikken wij ons aan wat hier staat. De vraag die we dan nog moeten tackelen, want dat is ook een tegenwerping die je vaak hoort. Hoe zit het dan met iemand als Deborah in het Oude Testament? Die een richter was. Zij was toch leider van het volk van Israël? Eerlijk, Deborah is het slechtste voorbeeld om te gebruiken voor leiderschap in de kerk. Toen Deborah een richter werd, werd Israël al zo'n 20 jaar onder druk door de vijand. Richters werden aangesteld in tijden van crisis. En in die tijd van Deborah faalden mannen om op te staan en te doen wat ze moesten doen, zoals de Heere God hen had geboden. Let op wat hier staat, Richteren 4, vers 8 en 9. Toen zei Barak tegen haar, als u met mij zult meegaan, dan ga ik. God had geboden, ga. Dit is wat je moet doen. Als u met mij mee zult gaan, dan ga ik. Maar als u niet met mij mee zult gaan, dan ga ik niet. En zij zei, ik zal wel met u meegaan, maar er zal op de weg die u gaat voor u geen eer te behalen zijn. Want de Heere zal Sisera overleven in de hand van een vrouw. Toen stond Deborah op en ging met Barak naar Kedes. Deborah's rol als richter is juist een oordeel tegen Israël. Het is een aanklacht tegen Israël. En het is uitzonderlijk in die periode. En het is niet wat we noemen, wanneer je de schrift leest, normatief. Het is niet normatief. Terwijl we wel een normatief en consistent patroon terugzien in de schrift en ook op gebiedende wijze hoe ouderlingen aangesteld dienen te worden, wat hun taak is en waar ze aan dienen te voldoen als ouderlingen. Als je 1 Timotheus 3 en Titus 1 leest, dan zie je, dit wordt op gebiedende wijze gegeven. Dit is de verordening wat wordt gegeven. Dat zie je daar. Dus wanneer je uiteindelijk alle argumenten voor vrouwelijk leiderschap ontleedt, komen ze neer op argumenten gebaseerd op emotie en zwakke redenering in plaats van solide ontleding van de schrift. Een ander ding wat men ook wel doet, is, ik heb hem niet op het scherm, maar ik wil jullie vragen om in jullie Bijbels naar Galaten 3 te gaan. Ik heb ook niet de verwijzing op het scherm. In Galaten 3, want deze wordt ook wel veel aangehaald als, ja, we zijn allemaal gelijk. Laten we hem vanaf vers 24 pakken. Galaten 3 vanaf vers 24. Daar staat, Paulus schrijft aan de gemeente. Zo is dan de wet onze leermeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. Maar nu het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder een leermeester. Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek is of Griek. Daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije. Daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw, want allen bent u één in Christus, Jezus. En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenamen. Dus vers 28 wordt daar aangehaald van, het maakt niet uit of je man of vrouw bent, allen zijn één in Christus. Maar dit gedeelte, let goed op waar het om gaat. Paulus maakt gewoon heel duidelijk, het kruis, het evangelie, discrimineert niet. Slaaf, vrije, man, vrouw, Jood, Griek, allen kunnen zalig gemaakt worden door het zaligmakende werk van Jezus Christus. Dat is het punt wat Paulus hier maakt. Het punt wat Paulus hier maakt is niet van, oh, er is geen verschil meer tussen man en vrouw. Want dan krijg je, dan krijg je hele rare dingen als er geen verschillen meer zijn tussen man en vrouw. Dat is niet het punt wat hij maakt. Allen kunnen komen. De weg is vrijgemaakt voor allen. Dat is het punt wat hij hier maakt. Dus ook dit weer is een slecht argument daarvoor. Nu is de vraag misschien, wat moeten wij hiermee? En wij hebben in deze gemeente hebben wij meerdere ouderlingen. De ouderlingen zijn mannen, dat weten we allemaal. Waarom moeten we hier nou bij stilstaan? Nou, de schrift onderwijst het. Dat is één. Dat is het hoofdpunt. De schrift onderwijst het. Het is onderdeel van Gods raadsbesluit. Dat is het. En als je goed om je heen kijkt, dan zie je dat dit een doctrine is die verloren gaat. Een doctrine die verloren gegaan is ook. Je ziet meer en meer vrouwelijke leiders in kerken. En meer zie je mannelijke leiders die worden aangesteld die niet bekwaamd en beproefd zijn. Meer en meer zie je tirannen, dictators en secteleiders opstaan en schapen van de Heere Jezus Christus traumatiseren en helemaal kapot maken. En broeders en zusters, het heeft jaren tijd nodig om te herstellen daarvan. Echt. We weten bijvoorbeeld dat wanneer mensen uit vriendschappen of relaties komen waar er sprake is geweest van of geestelijke mishandeling of misbruik of wat dan ook, dat men jaren daarvoor nodig heeft om daarvan te herstellen. Maar wanneer dat gebeurt in een kerk en wanneer men dat doet in de naam van Jezus Christus en zegt, jij moet dit doen omdat God tegen mij heeft gezegd, en dit jarenlang doorgaat, je maakt mensen kapot. Je maakt mensen helemaal kapot. En daarom is het zo belangrijk dat wij weten, wat leert de Bijbel over leiderschap? Want voor velen kan het gewoon droog zijn van, ja oké, ja, het is gewoon Bijbelstudie uit één, hier Griekse woorden. Maar dit is zo cruciaal. Dit is echt cruciaal. En hoewel dit door Gods genade dus hier niet gebeurt, en begrijp me niet verkeerd, ook onder een meervoudig leiderschap kunnen al die dingen gebeuren. Want ook daartussen heb je soms gewoon rotte appels. Maar wij zijn toegerust nu met dit en door dit. En wij kunnen anderen ook onderwijzen en toerusten die zich daarin bevinden. Van hé, dit is hoe het hoort. Dit is wat God in zijn voorzienigheid heeft gegeven. In zijn genade heeft gegeven. En andere dingen ook, je weet het niet. Wie weet, zendt de Heere God mannen uit deze gemeente uit? Je weet het niet, dan zijn we ook hierin onderwezen. Dan weten wij ook dat wanneer een broeder opstaat en zegt van, hé, ik heb het op mijn hart, ik denk dat de Heere mij leidt, of ik denk dat de Heere ons leidt om dit te gaan doen, ergens in welke stad dan ook, dan kunnen wij samen als gemeente kijken, oké, hoe gaat dit proces in zijn werk? Hoe kunnen wij als gemeente samen opstaan, hen hierin toerusten en op Bijbelse wijze uitzenden op dat Gods werk op een andere plek ook voortgaat, voort blijft gaan. En hoe goed is het dat hoe jong onze zonen en dochters in deze gemeente ook zijn, ze al weten hoe de Heere God wil dat zijn gemeente geleid wordt. Broeders en zusters, voor onze kinderen die op een openbare school zitten en niet op een christelijke school of wat dan ook, waar echt de Bijbel ook open gaat. Onze zonen en dochters worden opgevoed met feministische ideologie. Daarmee worden ze opgevoed. En met die ideologie komen ze ook de kerk in. En dan komt het, maar wacht even, God spreekt ook door mij. En God spreekt ook door haar. En waarom zijn alleen dan mannen leiders en niet vrouwen? Want we hebben toch allemaal gaven van de Heere gekregen? We zijn toch allemaal bekwaam? Ik kan je verzekeren, er zal hier een vrouw of meerdere vrouwen zijn die wel bespraakter is dan ik, dan al die andere broeders, die wellicht veel beter kan lezen en al dat soort dingen. Maakt niet uit. Want God geeft kwalificaties. En dat is waar we ons aan moeten houden. Het kan ook niet zo zijn dat een man aan alles voldoet, maar twee vrouwen heeft. Dan is hij ook niet bekwaam. Dat is waar dit om gaat. Dus dit is niet gebaseerd op voorkeur, zoals wij het hier doen. Dit is niet gebaseerd op wat wij denken, of wat wij dachten. Dit zou hier goed werken. Dit is ook geen tegenreactie op wat anderen doen. Dit is gebaseerd op Gods woord. Dat is hoe wij kerk zijn. Dat is hoe wij kerk proberen te zijn in de genade van God. Deze doctrine is belangrijk. En zoals ik net al zei, volgende week gaan we dan stilstaan bij waarom is het door God gegeven in de plaatselijke gemeente. Maar voor nu, laten we bidden en de Heere danken. Vader, wij danken u, Heer. Want u bent een alwijze God, een goede God. U heeft ons niet als wezen achtergelaten, als eerste Heer in het feit, boven alles, Heer. U heeft ons uw geest gegeven. Zoals de Heere Jezus dat ook zei tegen de apostelen. En dat die belofte uiteindelijk ook met Pinksteren vervuld is. En dat uw geest uitgestort is op alle vlees, zoals staat in Handelingen. Vader, wat een zegen. Wat een zegen dat man, vrouw, Jood, Griek, slaaf of vrije, Heer, dat allen vrijuit tot onze Heere Jezus kunnen komen en door hem tot u kunnen komen. Wij danken u voor uw genade, Heer. Wij weten dat consistent het getuigenis in het Oude Testament is dat u de God van Abraham, van Isaac, van Jacob bent, Heer. Dat u de God van Israël bent. Maar wij weten dat u de God bent van allen die u hebt gekocht met het bloed van uw Zoon, Heer. En wij danken u daarvoor. Wij danken u. En Vader, we danken u ook voor de genade van de lokale gemeente. We danken u voor het lichaam wereldwijd. Dank u wel daarvoor dat wij daar allemaal, dat wij daar onderdeel van uitmaken. En dat wij dat opmaken. Maar we danken u ook voor de zegen van de lokale gemeente. Zoals wij dat mogen zijn hier. En we danken u ook voor het leiderschap wat u ook heeft gegeven in uw soevereiniteit. Ik wil u bijzonder danken voor mijn twee broeders waarmee ik mag dienen. Heer, en wilt u ons wijsheid geven, wilt u ons inzicht geven, wilt u ons blijven toerusten, opdat wij doen wat Petrus schrijft ook in zijn brief, en opdat we niet doen wat hij ook heeft gezegd om niet te doen, Heer. Dat wij blijven bij wat er geschreven is, dat wij niet heersen, maar dat wij bereidwillig en in onderdanigheid de gemeente dienen die u heeft gegeven, Heer. Vader, uw naam zij geprezen, en wij bidden voor alle gemeenten die worstelen hiermee, die onwetend zijn hierover. Wij bidden voor de leiders wereldwijd. Wij bidden voor alle leiders in gemeente, Heer, dat u toerust, Heer. Want het is nodig. En dat u de ogen opent op dat uw wil gedaan wordt, Heer. Wij loven u, wij prijzen u en wij danken u. In de naam van Jezus Christus, onze Heer. Amen.